Voordat we beginnen aan de aflevering wil ik eerst even een nieuwtje met je delen. We zijn op New Business Radio gestart met een nieuw programma. In Your Next Step krijgen werkgevers de mogelijkheid om te vertellen hoe bijzonder leuk het is om bij hen te werken. Twee studiogasten vertellen over de visie, cultuur en kansen van jouw organisatie. Maar ook over het vakgebied, de ontwikkelingsmogelijkheden en de dagelijkse gang van zaken op het werk. Wil jij als werkgever ook te gast zijn in Your Next Step? Stuur ons dan even een mailtje naar info@newbusinessradio.nl. En nu snel naar de aflevering.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
Het eind van het jaar nadert en we zijn allemaal de eindsprint aan het maken. Agenda's volgepropt met moetjes en afchecklijstjes. Plannen, ideeën en voornemens genoeg. Maar waar sta je nu en waar wil je eigenlijk heen? In hoeverre kies je bewust op dit moment? En vooral, geniet je er ook van? Vandaag nemen we de ruimte om even stil te staan met lef en liefde. Ik ben Bojana Dwowski en vandaag praat ik met Susanne Duivenstein, invaartbegeleider en uitvaartleraar. Jaren geleden heeft ze een bloeiende carrière bij een corporate ingeruild voor het vak dat ze vandaag uitoefent. Leraar in het afscheid nemen, bij uitvaart en andere afscheidsrituelen. En Susanne heeft een aangeboren rouw als het gaat om de staat van de planeet. Want dat gaat haar enorm aan het hart. Ik ben heel benieuwd naar ons gesprek vandaag. Menno van der Valk, manager ondernemend Amsterdam bij Oram. Jij vertegenwoordigt een groot netwerk en je bent meester in het aangaan van de relaties. En alles wat hij doet is met de blik van ondernemerschap. Waarbij hij ook altijd de samenleving niet uit het oog verliest. Omdat hij in een balans gelooft waar we allemaal beter van moeten worden.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Ja, al jaren ben ik enorm geboeid door het Japanse concept Ikigai. Kennen jullie vast wel? En dat heeft mij heel veel richting gegeven door eigenlijk mezelf elke keer af te vragen, wat is mijn reden van bestaan? En Fransen noemen het raison d'être. Mm-hmm. In Nederland denk ik dat het een beetje onderbelicht is, dat we daar niet misschien heel veel bij stilstaan, of in elk geval niet in mijn omgeving. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, staan jullie hierbij stil in je dagelijkse leven om mee af te trappen? Susanne.
Ik denk het wel. Ja. Ja, ik heb op een gegeven moment wel echt een roeping gevoeld in mijn leven. Wat niet wil zeggen dat ik vanaf sinds dat moment echt exact hetzelfde zal doen. Maar wel ja, de essentie van waar ik mee bezig wil zijn en waarom heen ik wil blijven bewegen. Dat, ik voel hem wel. Toch de dood.
Ja, dat is een hele interessante keuze. En daar gaan we zo even verder op dat thema dood. Menno. Hoe kijk jij tegen Ikigai? Is dat iets waar jij bij stilstaat of zeg je?
Nou, ik wou in ieder geval even van de dood af.
Oké. Okay. Dus, jij gaat voor leven.
Ik ga voor leven op dit moment.
Mooi.
Ik kijk steeds meer naar wat mijn rol is in het leven. En dan niet alleen naar mezelf kijkend, maar vooral naar mijn omgeving. Dus waar ik voorheen altijd dacht dat ik een beslisser moest zijn. En heel duidelijk op een bepaalde functie moest zitten. Kijk ik nu veel meer naar hoe kan ik faciliteren en hoe kan ik veel meer dienstverlenend zijn om samen met mijn omgeving mooie resultaten te boeken. En mooie resultaten is natuurlijk een heel breed begrip, maar daar kunnen we het straks ook nog wel even over hebben.
Oké, maar betekent dit dat je anders bent gaan kijken naar dingen?
Ja, zeker, zeker. En ook naar mijn eigen rol. Dus om een voorbeeld te geven, ik was vroeger, toen ik nog bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf werkte, toen werd bij mij de vraag gesteld tijdens zo'n training. Beetje zo'n sales training of zo. Wat is echt je ambitie binnen deze organisatie? En toen zei ik, ja, ik wil directeur worden. En of ik dat echt wilde of niet, daar gaat het dan helemaal niet over. Maar dat was het enige wat eruit kwam. En toen vroeg diegene ook van, ja, maar waarom dan? Nou, er kwam een verhaal van, want dan kan je beslissen. En terwijl ik eigenlijk erachter ben gekomen dat als je dus heel goed nadenkt over wie je bent en waar je kwaliteiten zitten, dan is dat helemaal niet het directeur zijn, maar vooral hoe kan ik invloed uitoefenen op een situatie? En hoe kan ik met anderen ervoor zorgen dat we dus in je omgeving, dat je dus betere resultaten boekt. En dat kan op heel veel onderwerpen. Maar daar heb je elkaar heel hard voor nodig. Dus ik ben daar zeker anders naar gaan kijken. En zeker ook naar mijn eigen inbreng.
En wat is daar met name voor nodig geweest voor jou?
Nou, wat mij heeft geholpen is ook mijn omgeving. Zowel zakelijk als privé. Het feit dat mensen ook dit enerzijds ondersteunen en ook handvatten meegeven van hoe doe je dat dan? Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn toen ik begon met werken, heeft iemand gewoon laten zien dat je met creativiteit gewoon heel ver kan komen. Later heeft iemand bijvoorbeeld veel meer gewezen op mijn eigen verantwoordelijkheid. En als je op die manier dus naar je kwaliteiten gaat kijken, je kijkt dus ook naar hoe kan ik mezelf beter inzetten, dan kan je dat ook doorgeven aan een ander. En als je samen dit soort elementen oppakt, ja, dan kom je op hele verrassende uitkomsten. Dus dat zit in onder andere in duurzaamheid. Het zit in kunst en cultuur. Het zit in ondernemerschap. Dat is natuurlijk ook zo'n toverwoord van wat is dat? Ja, samen mooie dingen bereiken. Ja, dat is wel waar ik heel erg mee bezig ben op dit moment.
Mooi. Ja. En jij doet het ook als ondernemer, Suzanne. Mooie dingen bereiken. Op een ander gebied.
Ja, en bij mij, want ik vind het heel mooi om te herkennen wat je allemaal beschrijft en de kwaliteit ook in het proces zelf te vinden. Dat denk ik je te horen zeggen. En als begrafenisondernemer begeleid ik families. En ja, eigenlijk doen die uitkomsten van hoe het concreet vorm krijgt, een afscheid. Eigenlijk doet die vormen niet zo toe ook inderdaad, maar wel dat proces. En de verbinding die gedurende dat proces dan ontstaat in de ontmoeting. Van verhalen en herinneringen. En hoe mensen iemand hebben ervaren. En hoe mensen voor zichzelf en samen ook iemands geest al kunnen doorvertalen dan vervolgens in vorm. Dus ik herken wel heel erg wat jij beschrijft. En voor mij gaat het, voor mezelf in mijn levenspad en mijn werk heeft het wel ook echt een richting van. Ja, ik hou me heel erg bezig met de donkerte en de dood en rouw en verlies. Dat is toch waar ik het meeste zelf thuis kom. Dat heeft ook mijn eigen geschiedenis, heeft er alles mee te maken. Maar ik kan het niet meer zelf maar voor een willekeurig bedrijf doen of zo. Of voor iets anders, voor een ander onderwerp. Of nee, dat zou me niet meer zo makkelijk lukken.
Je moest het echt voor jezelf doen.
Ja, het voelde echt als iets wat ik hier, mijn eigen unieke licht of zo, wat ik hier dan kon gaan schijnen. Ja,
mooi.
Maar is dat dan ook echt jouw plek? Voelt dat echt zo als thuiskomen? Waar jij nu zeg maar staat in het leven?
Ja, voor dit moment denk ik. Ik geloof ook helemaal niet dat ik mezelf daar dan helemaal in vast zal zetten voor de rest van mijn leven. Maar dit is nu wel iets waar ik wat ik te doorgronden heb. En ja, ik denk wel echt dat het mijn thuis is, die donkerte. Ja.
En waren daar heel veel stappen voor nodig? Of was het echt zo van aha, dit is het?
In ieder geval 29 jaar.
Oké.
Best vlot.
ik heb dit pad ben ik op mijn 29ste begonnen. En dus ja, daar is wel een heel proces ook aan en hele donkere episodes in mijn leven in mijn psyche aan vooraf gegaan. Maar het was wel op een dag een ingeving. Dus ik werd op een dag wakker met de realisatie. Wat doe ik hier nog in deze corporate wereld? Daar hang ik ook al 11 jaar uit. Ja. En ik moet hier mijn werk van gaan maken. En ik geen idee. Ik begin gewoon ergens. En ik zie wel waar het allemaal heen gaat.
Maar ik moet echt meteen gaan doen?
Ja, min of meer. Ja, ik echt niet meteen de volgende dag. Maar wel. Ja, ik ben wel vanaf dat moment allerlei stappen gaan zetten. Maar gaan opnieuw gaan opleiden. En dus ontslag genomen. Gouden handboeien in de wil gegooid. En naartoe gegaan.
Nou, ja. Over lef gesproken. Hier,
ja, ik wou zeggen.
Ja, Menno. Hey, en als je dan kijkt, hè, van binnen deze, hoe zullen we het zeggen, context, hè, laten we het zo even noemen. Dus de omgeving waarin jij je bevindt. Wat is dan het stukje waar jij het meest op aangaat en echt zou willen veranderen? Waar gaat jouw hart echt van gloeien?
Wat mij aan het hart gaat is hoe wij met onze omgeving, letterlijk onze natuur, met de planeet omgaan, waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken. Dat wij zijn natuur. En als ik kijk naar hoe we omgaan met de dood. Alles aan de dood is natuurlijk. Behalve hoe we ermee omgaan. Dan denk ik, dit is interessant. Want we gaan de dood sowieso heel erg uit de weg, cultureel. En ook in de openbare ruimte. Alles is buiten de bewoonde wereld allemaal geduwd. En hoe vaak ervaren we de dood? Hoe vaak maken we de dood nog mee? Dus ik word wel gedreven door die relatie weer inniger maken. En de ontmoeting of de verbinding met de dood aangaan. Dat is denk ik waar ik het meest werk van wil maken. Ja.
Ja, en daar mensen op mee wil nemen.
Ja, en dat hoeft helemaal niet meenemen zijn in mijn pad. Nee. Ik zie de dood zelf als een spiegel voor het leven. Ik zie zelf ook eerlijk gezegd helemaal geen onderscheid tussen dood en leven. Voor mij is dat helemaal hetzelfde. Maar dat is, daar ben ik heel wat filosofische en psychedelische trips verder. Oh. Weet ik niet of het taboe doorbreken mogen zijn.
Ik heb die overgeslagen, maar ik heb ook sterk dat gevoel dat het gewoon het onderdeel, dat het hetzelfde is. Omdat ook het eindpunt van het leven is nou helemaal de dood.
Ja, en ja, zoals ik het dus zei, die is zo'n spiegel.
Ja.
Voor mij is dus bezig zijn of nadenken, of dus die reflectie vanuit inderdaad dat laatste punt van je leven. En dat je dan een soort van balans opmaakt, net zoals dat aan het einde van een boekjaar doen. Van waar is jouw leven dan over gegaan? En wat heb je hier gebracht? Wat heb je hier gegroeid? En wat heb je voor jezelf geheeld? Voor mij betekent de dood dat. En ja, dat vormde voor mij persoonlijk dus ook de vraag toen ik 29 was om deze stap te gaan zetten. Ja, mijn leven gaat denk ik niet over tot mijn pensioen bij een corporate zitten. En daar helemaal, ik weet niet, een soort van droombaan van andere mensen te hebben. Mm-hmm. Nee, ik wil mezelf
ergens
ingooien.
Dat was niet jouw droombaan.
Daar kwam ik op een punt achter. Ja. Want ik had het echt prima naar mijn zin. Echt geen slecht woord over, maar... Ja. Nee, dat was niet. Toen ik die balans, zeg maar, soort van vooruit wilde opmaken, dacht ik, nee, dit is niet voor mij.
Mooi. Menno, vanuit jouw context, hoe kijk jij hier eigenlijk naar wat Suzanne vertelt? Of is dat niet iets wat een deel uitmaakt van jou?
Nou, je had het over het einde van het boekjaar, dat herken ik dan wel. Nou. Wat ik zelf herken, maar dat zit veel meer in mij, is dat mijn werk gaat tegenwoordig, zoals ik het inricht, veel meer over gevoel. En voorheen was het natuurlijk, zeker als je in bouw- en vastgoedomgeving hebt rondgelopen, gaat het natuurlijk heel erg over cijfers, over materialen. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Dat is natuurlijk makkelijke data. Ja, dat is makkelijke data. Ja. Maar waar het gaat over, als je kijkt bijvoorbeeld het netwerk van Oram, dat bestaat al 106 jaar. Dat is ooit ontstaan vanuit een krachtige haven en industrie. En dat is steeds groter geworden. Dat is inmiddels het grootste zakelijk netwerk van de metropoolregio Amsterdam. Dat betekent dat het niet meer gaat over die rationele kant. Maar het gaat over de connectie die je maakt tussen mensen onderling. Ik bedoel, wij werken natuurlijk samen met 600 bedrijven. Maar die bedrijven worden vertegenwoordigd door mensen. En juist die relatie die je aangaat binnen die context is die intermenselijke activiteit. Dus je maakt een connectie, vervolgens ontstaat er wel of geen relatie. En dan ga je met elkaar echt aan de slag. En hoe doe je dat? Ja, mijns inziens bouw je een netwerk door vooral je gevoel te laten spreken en te kijken, hey, past iemand bij mij? Dus als je kijkt ook hoe bedrijven bij ons aansluiten, dan is dat niet, hey, je hebt een fantastisch bedrijf en een fantastische naam. Dat is ook leuk, want dat is natuurlijk ook mooi voor het netwerk aan zich. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om te ervaren, hey, wie ben jij? Dus niet wat doe jij, maar wie ben jij? En dan te kijken, en hoe participeer jij in een netwerk? Want uiteindelijk is het, hè, mijn collega's en ik, wij vertegenwoordigen natuurlijk een groot netwerk. Maar eigenlijk zijn wij het netwerk natuurlijk niet. Wij zijn dienstverlenend, wij faciliteren. Maar uiteindelijk de mensen die aansluiten, die zorgen ervoor dat het netwerk leeft. Nou, ik doe dit nu 6 jaar en ik vind dat het gewoon ook... voor mij is het echt als een kind in een snoepwinkel. Ik loop gewoon binnen onze activiteiten. Hè. We doen van enerzijds van grote netwerkactiviteiten tot echt public affairs rondom grote ondernemersthema's. Als je ziet hoe wat een energie er vrijkomt en als je ziet hoe mensen met elkaar, ja, hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze elkaar opzoeken. Geen kin omhoog, geen gedoe, maar gewoon een hand uitsteken, een goed gesprek hebben. En dan kijken wat er gebeurt. Dus er lopen ook relatief weinig ondernemers bij ons rond met een slecht gevoel. Die zeggen, ja, ik kwam eigenlijk voor een klusje. Maar ik ga naar huis met 10 glazen bier in mijn gezicht. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat ook niet om dat je eindeloos bier met elkaar gaat drinken. Het gaat erom, hoe maak je die connectie met elkaar? Hoe zorg je voor een bepaald gevoel? En hoe zorg je dat het gevoel uiteindelijk, nou ja, iets anders oplevert? En dat kan dus zijn een goede relatie. Maar dat kan ook zijn een mooie klus. Dat kan echt van alles zijn. Dus daar staat ook helemaal niks tegenover.
En kun je ook duiden wat daar dan, als je andere parameters dan gebruikt, hè, in plaats van controllables, zeg maar, veel meer die verbinding.
Ja.
Kan je voorbeelden noemen van dat dan ook tot andere, tot wat voor soort andere uitkomsten dat dan leidt?
Nou, als ik het op mezelf betrek, want dat vind ik nu dit moment het makkelijkst, is ik ben door mijn activiteiten die ik ontplooi in de Amsterdamse regio, word ik voor andere dingen gevraagd om mee te kijken, om mee te denken. Dus waar ik voorheen veel met gebieden als de Zuidas bezig was of de binnenstad of onderwerpen als mobiliteit en bereikbaarheid, ben ik nu ook vanuit andere activiteiten gevraagd om te helpen of om mee te kijken, om te adviseren in de stad zoals Nieuw-West. Waar het gaat over hoe kunnen we mensen die heel graag willen werken, hoe kunnen we die in contact brengen met werkgevers. Nou, dat zijn eigenlijk onderwerpen waar ik voorheen nooit mee in aanraking kwam. Maar juist doordat je op een andere manier werkt en omdat je op een andere manier met elkaar contact maakt, word je dus voor dat soort dingen gevraagd en rol je ook juist in dat soort activiteiten. En dat is echt prachtig, want daar komen één hele mooie verhalen los, maar tegelijkertijd is het ook mijn bijdrage is dat ik ervoor zorg dat het bedrijfsleven, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar dat wij met elkaar het bedrijfsleven koppelen aan het onbenutte potentieel. Oftewel mensen die heel graag willen werken, maar uiteindelijk die aansluiting missen. Ja, en dat is iets dat had ik van tevoren nooit verwacht toen ik dit ging doen.
Nou, mooi. We gaan het over de onverwachte verbinding hebben na de break.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, we gingen het hebben over de verbinding. En er zijn een aantal woorden die bij mij altijd terugkomen in zeg maar het netwerk en het verbinding leggen met mensen. En dat zit heel erg op wederkerigheid. En dan hebben we dat pay it forward principe van wat mij heel erg gelukkig maakt is juist het delen daarvan. Dus ook proberen mensen een duwtje in de rug te geven in de juiste richting en daar ook niks van terug verwachten. Dus ik dacht misschien is dat wel een mooie invalshoek om nu eens even door te pakken van joh, welke kruiwagen heb jij misschien gehad in je ontwikkeling? Of welke geef jij graag aan een ander binnen dat concept?
Mm-hmm. Suzanne. Nou, dat doet me meteen denken aan een gesprek dat ik laatst had over dat ik mezelf voorstelde dat ik nog in een fase zat van ontkiemen, zo onder de grond. En dat het zoveel kiemkracht, nou ja, daar zit heel veel kiemkracht natuurlijk in, maar kostte me voor mijn gevoel ook heel veel kiemkracht. Omdat ik me in die hele wereld van de dood en afscheid nemen ook een soort pionier voel. Dus ik ben de hele tijd met nieuwe dingen bezig en andere noten aan het kraken en zo. En dat voelt altijd alsof ik er heel veel uit mijn tenen moet komen. Maar toen ik mezelf dat hoorde zeggen, toen bedacht ik, ja, nee, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet waar. Want ik ben al lang in een fase qua ondernemerschap en in dat pionierswerk, dat ik al lang niet meer zo onder de grond ben. Maar ik ben al heel erg soort van uitgebloeid. Klinkt meteen ook weer zo
inbloei.
Oud.
Ja.
Maar ik ben juist mijn zaad aan het loslaten.
En wanneer kwam je erachter dan?
Vorige week.
Vers van de pers.
Dus en dat is de mindfuck waar ik mezelf denk ik inhoud. Dat ik mezelf wel heel het klein houd. Maar ik weet eigenlijk als ik gewoon als een gezonde volwassene naar mezelf kijk, denk ik nee, dat is gewoon helemaal niet waar. Want ik ben ook al leraar in dit vak en zo. Wat voor bullshit ben ik mezelf nou weer aan het wijsmaken? Nee, ik ben eigenlijk gewoon mijn zaad aan het loslaten. En dat betekent dat ik gewoon heel erg graag deel over wat ik in dit vak meemaak. En dus inderdaad ook leraar ben en andere mensen in dit vak in het zadel help. En ook bijvoorbeeld allerlei makers in deze wereld. Dus mensen die keramist zijn of houtbewerker zijn of ritueelbegeleider, sjamaan. Allerlei mensen waarvan ik geloof dat die nodig zijn voor een nieuwe afscheidscultuur. Die gezonder is in onze relatie met de dood. Ik probeer daar gewoon heel veel nieuwe inspiratie eigenlijk te verzamelen. En te kijken wat al die mensen, al die makers, al die creatieven wat die allemaal nodig hebben om daadwerkelijk iets te komen brengen hier. En dat niet, want die uitvaartwereld die is niet echt een wereld met die nieuwigheid met open armen verwelkomd.
Nee,
Dus als je er heel veel geld aan kunnen verdienen.
Ja, klinkt ook heel stoffig en ouderwets. Mm-hmm. Of die beleving heb ik ook.
Ja.
Menno, jouw kruiwagen in het leven.
Ja.
Wat is voor jou?
Dat is een heel bataljon ongeveer.
Oh, wat mooi.
Ja.
Wat een cadeau?
Ja, dat is echt een heel groot cadeau, ja. En dat is eigenlijk, denk ik, wel begonnen bij mijn eerste werkgever. Ondanks dat ik wegging. Ik heb daar mijn scriptie geschreven. En toen ging ik weg. En toen zei hij tegen me, weet je, ik had je er graag bij gehad, maar ik gun het volgende bedrijf ook jou.
Mooi.
Dat was mijn eerste baan. Toen dacht ik, nou, dat belooft wat. Dan ga je natuurlijk eerst ga je naast je schoenen lopen en dan denk je dat je er al bent. Dan kom je erachter dat je er helemaal niet bent. Hè. Ik moest ook nog ontkiemen. En toen vervolgens kwam ik met de aandeelhouder in contact van Deura Vermeer, waar ik gewerkt heb met Age. En waar ik eigenlijk twee dingen heel erg van heb geleerd. Dus één, het netwerk is één grote speeltuin. En zorg er gewoon van dat je er gebruik van maakt, maar door er wel iets aan toe te voegen. En twee, en dat vond ik een hele interessante, is dat ik was in die tijd was ik ontzettend streng voor mezelf. Alles moest perfect. En eigenlijk kon ook niemand anders kon het beter dan ik. Dat betekent dat je het vervolgens zelf gaat doen. Dan zit je en op kantoor te werken en je bent de hele dag onderweg in de auto. En 's avonds thuis ben je ook alleen maar bezig. Dat gaat je echt enorm veel werktijd opleveren, maar weinig vrije tijd. En op een gegeven moment zei hij een keer tegen me van, wat zit je nou eigenlijk serieus te doen, joh? Werk moet toch ook gewoon leuk zijn? Ga eens een beetje plezier maken. Nou, en dat ging dan met ook echt met plezier maken. Maar dat is me zo bijgebleven, dat ook als ik nu bijvoorbeeld met iemand in gesprek ben, en ik merk dat het soms wat minder lekker loopt, en er moet bijvoorbeeld iets voorbereid worden, dan geef ik vaak ook mee, los van het feit dat je een aantal handvatten hebt die belangrijk zijn voor een presentatie of voor een bijeenkomst. Maar ook, jongens, moeten ook gewoon plezier maken. En dat die ondergrens, die is echt heel belangrijk. En dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd.
Oh, wat mooi. Want dat is ook een beetje dat kwaliteit waar we het net over hadden. Hè? Van,
plezier maken.
Ja.
Ja, dat is absoluut een kwaliteit.
Ja.
Maar als je plezier maakt, straal je het ook uit. En dan zien anderen het ook. En wat gebeurt er dan? Dan geef je door. En als iemand anders het ook doorgeeft, dan heb je met z'n allen plezier. Ja, en dat is toch wel, denk ik, die kettingreactie waar jij er straks over had. Van, ja, wat je krijgt, moet je ook doorgeven.
Ja.
En ik wil nog even, want je zei op een gegeven moment, van, ik vind het belangrijk om dingen door te geven. Vroeger was het eigenlijk, dat is gewoon zo'n heel simpel, beetje Calvinistisch zinnetje van voort wat hoort wat. Dat is natuurlijk bij mij en bij iedereen in mijn omgeving redelijk erin gepeperd. Van, dat, zo werkt dat nou eenmaal. Maar uiteindelijk ben ik achtergekomen sinds dat ik ben gaan geven, dat er of niks terugkomt, of een keer iets terugkomt, of het duurt eindeloos. Maar dat maakt helemaal niet uit, want soms is namelijk de resultante van iemand anders is ook mijn plezier. En dan maakt het niet uit dat mijn naam eronder staat. Daar gaat het namelijk helemaal niet meer over. Het gaat niet meer over dat ik in de spotlight sta of op het podium sta. Nee, laat iemand anders dat ook maar doen. Dat heb ik echt enorm moeten leren. Want ik dacht namelijk eerst echt dat het alleen maar om mij ging.
Ja, en dat is wel mooi wat jij net zei als term van wederkerigheid. Dat die wederkerigheid allerlei vormen heeft. Hè? Ja. Die is niet zo transactioneel in dezelfde vorm.
Nee.
Het is gewoon liefde die we elkaar kunnen geven. Ja.
Ja. Nou, daarom benoem ik hem ook. Want ik geloof gewoon heel erg in overvloed.
Mm-hmm.
Er is genoeg voor iedereen. Mm-hmm. En ik word heel vaak verrast door overvloed, zeg maar. Of dat nou aandacht is, of een kleinigheidje, of een attentie, of een compliment.
Ja, maar je trekt het ook aan.
Ja, maar dat is dus omdat je geeft, denk ik.
Ja, dat komt. Mm-hmm. Maar dat komt dat je een bepaalde energie erin stopt. En door die energie raken andere mensen ook enthousiast. En dan krijg je het. Ja, je microfoon is dan niet goed. Maar dan raken mensen enthousiast. En dan krijg je het op een gegeven moment krijg je het gewoon een keer terug.
Ja. Ja. En als we deze doortrekken naar omgeving. Zijn er rolmodellen of mensen waarvan je zegt van, nou, daar, die vind ik wel heel misschien dapper. Of die.
Zeker. Ja. Nee, ik heb voor zeg maar mijn vakgebied heb ik vooral overzeese inspiratie. En één iemand is in Amerika, Alua Arthur. Zij is een heel progressieve deathworker en doula. Van wie ik ontzettend veel leer. Maar iemand op wie ik ook recentelijk zeer verliefd ben geworden. Dat is Loretta Ross. En zij, dat is helemaal niet in dit vakgebied. Maar zij is ja, volgens mij nu een jaar of 70 een professor aan, ik weet even niet meer welke Amerikaanse universiteit. Maar in Black Feminism.
Okay.
En zij heeft echt een heel, heel heftig, maar ook heel rijk leven gehad. En is juist haar trauma ingegaan om de heling te vinden en om te kijken van waar is hier een gebrek aan liefde? Waar is hier haat en waar is hier angst? En hoe kan ik dat gaan leren kennen van binnenuit? Hoe kan ik daar contact mee maken? Hoe kan ik dat ontmoeten? Zij is juist die demonen ingegaan. En ja, ik vind dat echt het meest dappere dat we kunnen doen door
en hoe helpt verbinding. Dat jou?
Nou, dit inspireert mij enorm. Voor mij is zij het Christuslicht. Gewoon de verpersoonlijking van hoe wij het licht hier kunnen brengen in de wereld. En dat doen we niet door alleen maar licht en liefde en licht en liefde te roepen. Maar door juist ons licht hier in de donkerte te gaan leren schijnen. En onze eigen angsten en twijfel en niet weten in te gaan. Want ik ben er zelf van overtuigd, gewoon echt, heb ik aan de lijve ondervonden, dat we daar iets voor onszelf openbreken. Dat we daar onze hart openbreken.
En is het niet weten voor jou dan ook heel belangrijk?
Ja.
Ja? Wat maakt het zo belangrijk?
Omdat, als ik het relateer aan de staat van de planeet en de toekomst van de mensheid, die ik zelf niet per se heel rooskleurig in voel, dan weten we echt niet of we dat gaan redden, hoe we dat gaan redden. En als er leiders zijn die zeggen, we moeten met z'n allen links af en we gaan met z'n allen links af. En dat wordt zo als een evangelie gepredikt, klopt dat voor mij per definitie niet. Ook niet in de natuur klopt dat. Ook in de natuur bestaat er ook een niet weten. En hoe de natuur reageert op een niet weten is variatie.
Ja, en aanpassen.
Ja, aanpassen, maar in variatie. Ja. Dus niet met één ding, met één oplossing. Nee, er wordt een variatie. Random, heel erg, heel random wordt er variatie aangemaakt. Dus dat is gewoon de theorie van Darwin in de evolutiebiologie. Dat een soort in een nieuwe habitat gewoon allerlei random eigenschappen gaat genereren. En daar geloof ik dus ook in een onzekerheid van als wij gaan doen in onzekere tijden dat we het zeker weten, dan is het gewoon aftellen totdat een keer een soort fuck-up wordt. En waar ik in geloof is gewoon echt de kracht van mensen, de kracht van onderop en de kracht dat iedereen iets van een letter, van een alfabet wel, denkt te weten. Maakt niet uit, maar gewoon iets gaat doen. En juist in zo'n diversiteit van dingen en ideeën en oplossingen gewoon maar gaan proberen. Ik geloof heel erg in de kracht daarvan. En dat een ecosysteem op zichzelf dan is. Maar dat begint bij erkennen dat we het niet weten.
En dit is denk ik een hele uitdagende in zakelijke context, Menno. Ervaar jij dit ook?
Ja, zeker.
Krijg je dat benauwd?
Meestal niet zo snel hoor. Nee, dat, ik wil wel, maar dat lukt dan niet.
We willen altijd wel onze vinger ergens op kunnen leggen, toch?
Ja, dat is natuurlijk deels waar. Maar aan de andere kant, als je dingen loslaat, dan gebeuren de hele, eigenlijk hele spannende, krijg je hele spannende resultaten.
Durven we dat?
Controle, dus loslaten.
Absoluut. Steeds meer. Kijk, heel veel dingen bij ons bijvoorbeeld, of in mijn omgeving, zijn gewoon gecontroleerd. Je werkt eigenlijk toe naar bepaalde resultaten. Vanaf dat moment ga je eigenlijk terugrekenen. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat is natuurlijk niet echt heel spannend. Kijk, wat veel leuker is om ook om ontmoetingen te hebben die echt bijzonder zijn. En waar ook hele bijzondere uitkomsten. Je had het over rolmodellen. Mijn rolmodellen die zitten niet overzees. Die zitten eigenlijk, ik kan ze gewoon kiezen om me heen. Het zijn ook allemaal diverse ondernemers. En wat ik merk is dat eigenlijk, vorige week had ik twee hele interessante gesprekken. Is dat één, ik zat met een net geen start-up meer, inmiddels een scale-up. En die zijn echt intrinsiek gemotiveerd om AI-modellen in te zetten voor diagnostiek in samenwerking met met het UMC. Om kanker eerder te herkennen. Dat is echt waanzinnig. Want er zit een jongen van 27 tegenover me en die heeft zoveel lef. Maar hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zoveel lef heeft. Omdat het voor hem gewoon, hij is intrinsiek gemotiveerd om dit te doen. En dat is echt gewoon prachtig om ook om energie mee te nemen. En anderzijds zit ik ook bijvoorbeeld met de oudste aannemer van Amsterdam en de omgeving. En die vertelt tussen neus en lippen door. Hadden we over arbeidsmarktontwikkeling en over krapte en over capaciteit. En vervolgens vertelt die dame mij en later ook nog een collega van haar. Wij halen gewoon mensen binnen. En als we merken dat ze gemotiveerd zijn, dan zijn we bereid om ook bijvoorbeeld hun schulden op te lossen. We zorgen voor woonruimte. In Amsterdam niet heel onbelangrijk. En vervolgens helpen we die mensen echt. Zodat ze zich ook geborgd voelen bij ons in de organisatie.
Thuis voelen.
Maar dat is ook gewoon, dat is ook lef.
Absoluut. En er zit ook liefde.
Er zit ook liefde in. Dan denk ik, deze voorbeelden, eigenlijk worden die heel vaak worden die genoemd vanuit overheden. Dit zouden we moeten doen. En dan denk ik, maar we doen het al lang. En dat motiveert zo enorm om ermee door te gaan. Ik denk van dit soort voorbeelden moeten we gewoon uit de markt halen. En we moeten dit bij elkaar brengen en kijken wat is hier nou de successleutel. En ik vind dit soort ontmoetingen waar eigenlijk resultaten uitkomen die ik van tevoren niet had verwacht, vind ik echt mega interessant. En dat motiveert me dus ook om ermee door te gaan.
Mm-hmm.
Niet helemaal vergelijking, maar hij zit wel een beetje.
Ja, en ik ben ook een beetje aan het meeschrijven van wat is nou de essentie die ik dan voorbij hoor komen. En dat is dat wanneer je de controle loslaat, durft los te laten en, ja. en er is een kwaliteit in verbinding, dan gebeuren denk ik echt de allermooiste dingen. Ja. Want als je de controle loslaat en er is geen verbinding, ja, dan gaat het denk ik nergens heen. Maar er is een kwaliteit van verbinding, dan kan er dan ontstaat er denk ik gewoon ja. zoiets moois. Ja.
ja. Nou, ik ben nog niet in staat om de volledige controle los te laten, hoor. Dat is ook niet mijn pleidooi. Maar ik denk wel dat als je ziet wat er nu al gebeurt, als je het een heel klein beetje loslaat, ja, ja. dan kan het alleen maar groeien. En volgens mij is dat ook iets waar we nou ja, op bepaalde plekken ook al echt mee bezig zijn. Maar ik denk dat we nou ja, ook samen ook mensen kunnen motiveren om ook na te denken over wat betekent het eigenlijk voor mij.
Ja, en ook vooral op een hele kleine schaal.
Ja,
dat we
ja,
met onze
simpel.
Buren.
Ja, maar maak het heel klein.
Een.
Hoe groter je het maakt, hoe ingewikkelder het wordt. Mm-hmm. De problemen van, zeg maar, van de huidige tijd zijn zo groot en complex. Dat ik al bijna denk, nou ja, ik of maar mensen in mijn omgeving denken. Ja, dat is eigenlijk mijn bijdrage. Het is allemaal veel te groot, want veel te ingewikkeld.
Nou, zo. Mooi. Want dit is juist hetgeen wat we hier eigenlijk willen bereiken. Of ik, met lef en liefde, is om het inderdaad op kleine schaal te bekijken. Van wat is jouw cirkel van invloed? En daar gaan we nog een stukje dieper op in.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, we gaan nog een stukje dichterbij. En wat ik zelf ervaar vanuit zeg maar dit programma. Dat ik veel bewuster de dagen aanga vanuit lef en liefde. Dat ik eigenlijk alles langs het meetlintje van lef en liefde leg. Dat vind ik wel heel interessant wat het dan bij mij aanwakkert. En ik ben wel heel erg benieuwd. Waar zou jij meer van willen in het leven, Menno? Zit je meer aan de lefkant en de liefdekant en waarom?
Nou, ik zou eigenlijk soms wel minder van dingen willen hebben.
Oh, interessant. Ja. Vertel.
Het heeft misschien niks met lef en liefde te maken, maar ik zie gewoon dat we alleen maar aan het verzamelen zijn. En ja, dat stuit me een beetje tegen de borst. Is dat we moeten alleen maar meer en meer. En ik heb ook altijd het gevoel elke dag dat ik ook meer moet. Ik moet meer aanschaffen, ik moet meer verdienen, ik moet meer. Eigenlijk altijd meer. En ik dacht eigenlijk, toen je van tevoren deze vraag stelde, dacht ik, volgens mij getuigt het ook van lef om daar gewoon eens wat tegen in te gaan. Om eens na te denken over, kan ik ook met minder? En ik was op een gegeven moment, afgelopen jaar heb ik twee mooie, dat op zich, als je minder wil en wel twee keer met vakantie gaat op zich, is dat niet helemaal een goed verhaal, maar.
Niet met vliegtuig?
Nee, nou, dat was een soort vliegtuig, niet echt vliegtuig. En dat was één in de binnenlanden van Albanië en daarna op de Azoren. En eigenlijk wat me daar een beetje overviel, is dat je hebt daar relatief gezien weinig nodig om een fantastische trip te maken, om een fantastisch gevoel te krijgen, om. Eigenlijk de natuur aan zich bepaalt gewoon het genot, hè? Je vakantieplezier. En toen dacht ik, hoe mooi is het dat je dus met veel minder eigenlijk veel meer hebt. Dus dat is eigenlijk mijn inzicht in op de vraag die je stelde.
En wanneer is het genoeg? Hè? Dat is ook denk ik een mooie vraag. En misschien leven wij in een context waarbij je misschien niet 1, 2, 3 dat mooie weer hebt en die mooie omgeving.
Ja, maar weer is dus niet zo relevant. Als je op een eiland rondloopt en het is oktober en het is tussen de 20 en de 24 graden. En het is de ene 5 minuten regent het, de andere 5 minuten niet. Dat maakt niet meer uit.
Okay.
Dan is eigenlijk alleen maar je kleding belangrijk en dan houdt het wel op.
Ja, je kan gewoon zijn.
Ja, je kan zijn. Ja, nou, je bent de hele dag alleen maar bezig met waar zet ik mijn voeten neer? En als je dat 17 kilometer achter elkaar doet, nou, dan heb je heel vaak nagedacht over waar je je voeten neerzet. Maar aan het einde van de dag weet je eigenlijk helemaal niet meer waar je de week daarvoor mee bezig was.
Ja.
Dat is lekker.
Ja, fantastisch.
Mooi. Doe me ook denken aan een van mijn lievelingsboeken, Het Zoutpad.
Oh ja.
Van een vrouw die in, of een stel dat in crisistijd gewoon maar gaat lopen. En ja, die trials die wandeling brengen, die. Ja, als je het hebt over dat niet weten wat we net aanraakten. En in de crisis kunnen zijn en niet er zo snel uit glippen om de afleiding of de roes of de verdoving te zoeken. Het is wel mooi.
Ja, wat me namelijk opvalt is dat iedereen wandelde tijdens de coronacrisis. En na de coronacrisis iedereen gestopt met wandelen. Hoe zie je dat dan?
Nou, als heel symptomatisch voor wat er van ons als mensen geworden is. Ja, kijk, ja, ik denk dat we. Hoe ga ik dat toch wat even wat netter verwoorden?
Hoeft niet, hoor.
We zijn best wel verslavingsgevoelig als mens. En als wij een lijden ervaren, of dat een groot lijden of een wat subtieler lijden is, dan zijn we heel erg geneigd. Hè? Ons innerlijk systeem is geprogrammeerd. Ons brein is geprogrammeerd om pijn uit de weg te gaan. En ook ons uiterlijk systeem. Onze hele consumptiemaatschappij is erop ingesteld. Hè? Van koop dit. Of ja, ik weet je, onderweg hier naartoe. Boek nu je vakantie naar Aruba. Tuurlijk. We hebben van alles nodig. Zegt de wereld om ons heen om ons uit die pijn natuurlijk eventjes lekker te verdoven. Dus ja, ik vind dat heel grappig als je dan terugkijkt op die tijd van COVID-maatregelen. Dat mensen allerlei inderdaad allemaal goede voor. We moeten echt nooit meer gaan vliegen. Oh, kijk hoe schoon die lucht nu is. En bladibla.
Ja. En geen in handen no time. Meer dat was ik binnen een maand over.
Nee, ik vind het heel ironisch ergens, denk ik, dat we dan toch weer best wel in oude patronen, een beetje verslaafde patronen ook vervallen.
Ja, echt in groeven.
Ja, tuurlijk. En dat komt ergens vandaan. En dat is waarom ik geloof in innerlijk werk en in onze demonen aankijken en de donkerte ingaan. Van daar is echt de heling, niet op Aruba. Punt.
Nee, ja. Pleisters plakken. Hè? Ja. Letterlijk. Ja. Ja. En waar zou jij meer van in je leven willen, zeg maar?
Als ik mag kiezen tussen lef en liefde. Nou, ik ben altijd wel heel erg op lef gevaren. En ook wel vaak als een soort roofbouw op mezelf. Dus als ik tussen een van die twee moet kiezen, dan wil ik nu voor meer liefde kiezen. En ja, dat klinkt altijd heel makkelijk. Hè? Van ja, ik kies altijd voor liefde. En altijd voor zus, altijd voor licht en liefde. Maar het is eigenlijk het moeilijkste dat ons te doen staat. En om niet geregeerd te worden door onze angsten. En ja, de mensen die ons het meest pijn doen in ons leven, dat zijn de mensen die het meest dichtbij staan.
En de grootste lessen leren.
Ja, ja, dus het is heel makkelijk gezegd, hè, kiezen voor liefde. En dat het daar allemaal over zou gaan. Maar het is het moeilijkste in het dagelijks leven. En dat is echt wat ik wel ervaar. Gewoon dat ja, durven vertrouwen. Durven niet naar die stemmetjes van angsten, zeg maar, te luisteren. Maar echt te voelen van, oké, maar wat is echt waar ik van droom? Wat is waar ik in geloof? En ook al betekent dat misschien iets heel onzekers over of ik volgende maand wel mijn rekeningen kan betalen. Maar durf ik dat dan te doen omdat mijn hart het zegt?
Maar was dit ook de situatie toen je hiermee begon? Toen je 29 was?
Ja. Ja, dat was best een onzekere tijd. Ik ging dan ook echt een onzekere tijd in. Ik had net een baby van 1 op mijn schoot. En destijds mijn echtgenoot die ook een onregelmatig bestaan als zzp'er had. Was alles behalve zeker. Ja, dus ik heb toen echt mijn zekerheden wel ingeleverd. Ja. Ja.
Maar bewijzen dat soort momenten dan nu achteraf niet eigenlijk dat het altijd wel weer goed komt? Of is dat niet voldoende?
Nou, dat voelt dan niet als voldoende. Nee. Want er zijn er wel weer nieuwe ontberingen. Altijd met terug. Als je achterom kijkt, dan heb je die bewijzen. Maar vooruit, de fuel voelen, zeg maar, van dat vertrouwen. Dat blijft lastig. Je moet elke minuut weer kiezen voor liefde. Dat gaat echt niet vanzelf.
Nee, maar betekent dat jij daar ook jezelf, zeg maar, een soort van toezet? Of dat je daar echt op moet letten?
Ja, ja, ja. En ik leef ook heel vertraagd. En ben heel veel aan het mediteren. En heel veel aan het reflecteren en filosoferen. En heel veel, dat ik er zelf ook een beetje moe van word. Gewoon echt niet productief. Ik ben echt een niet productieve ondernemer.
Maar dat is denk ik heel bijzonder. Dat is ook lef.
We hebben er maar weinig in ons netwerk rondlopen.
Ja.
Die überhaupt, ik ken ze niet, maar die dit ook zouden toegeven. Ik vind het heel interessant.
Ja, nee, ik durf dat inmiddels wel toe te geven. Ja. Dat ik echt. Nou ja, ik verwoord het heel vaak als ik ben een slechte ondernemer. En gelukkig heb ik allemaal vrienden om me heen die zeggen: ja, maar je doet dit en je doet dat en je bent daar ontzettend goed in. Hè? Maar zeg maar in productiviteit en weet ik veel, declarabele uren en weet ik veel wat voor controllables. Ja. Daar I suck.
Ja, wel gefeliciteerd.
Ja. En dan vind ik dus, want dan kom ik terug eigenlijk bij dat woord van kwaliteit dat jij, waar jij in het begin mee kwam. Ik bereik mijn kwaliteit door precies dus niet productief te zijn.
Ja. Je stuurt op je gevoel.
Ja.
En veel minder op uren die je moet maken, om, want daar staat iets tegenover.
Ja, nou, uren maak ik wel, maar niet declarabel.
Maar dat is iets anders. Kijk, als je stuurt op uren om declarabel te zijn, dat is een heel ander verhaal dan dat je uren maakt omdat je je gevoel volgt.
Ja, en er zit research in.
In jouw geval is het tweede ook de enige mogelijke route, mijns inziens.
Voor mij klopt dat wel. Het is eigenlijk één groot R&D, zeg maar. Maar ik heb een soort van R&D-praktijk en ik probeer ergens nog een soort van, oh ja, aan wie kan ik deze maand een factuur sturen? Verhaal.
Ja. Mij niet bellen.
Is het eigenlijk niet heel westers, hè? Uren denken en urenfabriek. Terwijl ik denk juist zo'n proces, of tenminste een onderneming als jij hebt. Jij hebt het proces nodig van invoelen, beleven, ervaren, onderzoeken, verkennen, gesprekken voeren. En bij de ene misschien uitvaart gaat dat sneller, omdat je sneller tot essentie komt. En bij een ander kan je dat gewoon niet inschatten.
Mm-hmm.
En dat kan je ook niet, denk ik, afdwingen.
Mm-hmm.
Ja.
Nee, dat is echt een soort van kunst van loslaten.
Ja.
That's where the magic happens.
Ja, en eigenlijk je gewoon in een hele diepe zee gooien en kijken wat er gebeurt ergens wel.
Ja, en dan kom ik ook weer terug bij abundance.
Ja.
Kan je de overvloed voelen zonder al die meetbare vertalingen van overvloed? Hè? Want iedereen heeft het over een auto die voor de deur staat. Of hoeveel ton je huis wel niet is. Of wat weet ik veel. Waar je postcode, je gebied. Of je. Nee, inderdaad. Wat je. In mijn wereld wordt dan gezegd: hoeveel uitvaarten doe jij per jaar?
Ja.
Is dat iets belangrijks?
In de uitvaartwereld zijn dat hele belangrijke graadmeters. Ja.
Terwijl dat niks zegt over de kwaliteit.
Helemaal niks.
Het gaat om de output.
Keurmerk zegt alles behalve iets, bijvoorbeeld.
Ja, maar het gaat toch uiteindelijk om output?
Nou ja, hoe definieer dan output? Hè?
De een is er 20 uur mee bezig, de andere is er 40 uur mee bezig. Maar uiteindelijk gaat het erom wat het resultaat, hè? Wat levert het op?
Mm-hmm.
Dat vind ik veel interessanter.
Mm-hmm.
En als jij zegt, ik ben inefficiënt, ja, maakt mij niet uit. Als uiteindelijk degene voor wie je het doet, tevreden is uiteindelijk met de dienst die je verleent.
Mm-hmm.
En dat is in feite natuurlijk gewoon vrije invulling.
Ja.
Dus als ik het heel leuk vind om 80 uur per week met een netwerk bezig te zijn, ja, dan is dat in feite natuurlijk mijn vrije wil. Maar ik denk dat niemand ervan opknapt. En twee, ik denk ook dat niemand het echt merkt. Want het gaat uiteindelijk om aandacht. En het gaat uiteindelijk om de kwaliteit die je in het netwerk stopt met elkaar. En dat zorgt voor uiteindelijk die resultanten die je zoekt. Dus dat is gewoon die output waar je op kan sturen. En dan is de vraag maar hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt.
Mooi, ja. En we gaan toewerken naar output, jongens. De tijd zit er bijna op.
Mag ik hier afhaken?
Nee, dan moet je erbij blijven ook.
Ja. We gaan je tot het eind meenemen, zie je dan. Nou, waar we altijd proberen een soort van geboden uit deze uitzending te halen, om luisteraars toch een beetje op weg te helpen van, joh, dit zijn best wel misschien indicaties of zaken die je kunt gebruiken, heel praktisch. En ik denk best dat wij een aantal zaken hebben besproken. En zullen we eens beginnen met die kiemkracht waar jij het over had, Susanne? Wat zou je daar nog over willen zeggen?
Ja, dat je inderdaad niet... Dat je, als je beseft dat al het nieuwe in het donkere begint, hè, een leven in de baarmoeder. Iets dat een plant, een boom die groeit, ontkiemt in de grond, in het donker. Dat je niet moet onderschatten hoeveel kracht dat heeft. Hè? En dat is gewoon een bekende, dat al het sterke wordt in crisis geboren. Weet je? Dat komt uit crisis vaak voort. Dus ja, die kiemkracht die gaat dus hand in hand met die donkere, met die zware tijden. En als je daarin kunt verblijven, dat is ook heel oncomfortabel. Hè? En dat donker blijven en dat niet weten. Maar er zit wel dan een, je activeert wel een kiemkracht.
Ja. En dan komt het tot bloei.
Ja.
Mooi. Menno, had jij eentje die jou bijgebleven is?
Ik wil zeggen dat het me op dit moment meer kracht kost inderdaad om deze tijd door te komen. Maar dat komt omdat het gewoon zoveel donker is op dit moment.
Uh-huh.
Ja. Heeft dat er ook iets mee te maken?
Nou, ik denk dat het ook een soort cruciale fase is. Dat je niet alleen maar in die lente en die zomer kunt rondhangen, maar je moet loslaten.
Ja.
Een boom kan niet, die blaadjes die moeten los, weet je wel. En die bladeren die dienen voor het verrijken van de bodem. De gemiddelde tuineigenaar die veegt ze allemaal weg.
Ja.
Maar ze zijn cruciaal voor je tuin.
Ja.
En als je dat niet beseft, hoe dat symbool ook kan staan voor andere dingen in je leven. Die bladeren zijn een heel mooi symbool voor hoe cruciaal die zijn voor het hele ecosysteem. Maar je moet ze wel loslaten.
Ja.
Dus iets met loslaten en controle?
Nou ja, ook. Maar ik vond eigenlijk niet weten, vond ik juist zo interessant. Dat is niet echt een opdracht. Maar dat is natuurlijk wel iets dat als je het niet weet, ontstaan er gewoon veel interessantere mogelijkheden en opties. Dus eigenlijk zeg ik altijd van een bepaalde iets contant maken, zit 80% zit in de voorbereiding. En dan komt het wel goed. En dan die 20% zit in het gesprek of in het vervolgproces. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik doe gewoon 0% voorbereiding en ik kijk waar het schip strandt. En wat levert dat dan op?
Zoals vandaag.
Nou, bijvoorbeeld. Ja, gelukt.
Ja. Ja.
Nee, maar dat betekent niet dat je onvoorbereid ergens aan moet komen. Of expres te laat. Omdat je dan kijkt van, hey, wat gebeurt er dan als ik te laat kom? Dat slaat natuurlijk nergens op. Het gaat natuurlijk eigenlijk over het feit dat je alles wat je weet, je moet je afvragen of het relevant is. Want uiteindelijk in een gesprek weet je het ook. Dus je kan je wel voorbereiden. Maar misschien moeten we gewoon maar eens op een heel andere manier een gesprek gaan voeren. Nou ja, zoals wij elkaar vandaag hebben leren kennen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat hebben jullie heel goed gedaan.
Dat hebben wij heel goed gedaan.
Dat bepalen we zo wel.
Maar ik heb een beetje de regie nog vandaag. Ja. Maar dan wil ik toch nog even die ene eraan toevoegen. Want die vind ik eigenlijk wel heel mooi. Is als de kwaliteit van verbinding er is, is het ook makkelijker om die controle los te laten. Dus dat is denk ik een hele mooie. En dat is hier ook ontstaan vandaag. Mm-hmm. Van er is een verbinding en dan kijken we wel waar het naartoe gaat.
Ja. Ja, ja, ja,
en ik vind die wel heel essentieel.
Ja.
Maar gaat het niet over vertrouwen?
Ja, zeker. Maar hoe moeilijk is dat woord tegenwoordig?
Ja, vind ik niet heel moeilijk. Omdat ik namelijk inmiddels wel weet om me heen wie je kan vertrouwen. En dat zit dus onder andere in dat rijtje van je maakt connectie, dan vervolgens ga je relatie aan. Op een gegeven moment weet je wat je aan iemand hebt. Dus ik vind het dan niet zo ingewikkeld om te vertrouwen.
Ja, en er is dan een verschil tussen vertrouw je personen, ook misschien blind soms of heel intuïtief.
Ja.
Maar ook vertrouw je een proces.
Ja.
En dat is dat op dat level vind ik het ook altijd wel interessant om naar dingen te kijken. Van ook al gaan er dus dingen mis en anders dan je had gedacht. En laat je de controle los, zeg maar, dat je het proces vertrouwt. Want die gaat jou vervolgens allerlei hele goede lessen leren.
Ja. Of mooiere uitkomsten.
Ja.
Zo'n proces kan natuurlijk ook heel verstikkend werken. Want het zorgt ervoor dat je altijd die ene route bewandelt.
Nee, die willen we juist volgens mij loslaten.
Ja, precies. Je moet weg.
Nou, sluiten we hem af met loslaten? Of wat is het woord van vandaag?
Ja, of wat nog voorbij kwam was dat kleine.
Ja,
ik ook nog wel dat het heel erg in... Hè, als we staan natuurlijk in enorme grote vraagstukken nu. Van hoe kan je hem in het klein
maak het
aangaan.
Klein en hou het klein.
Ja, houd het gewoon lokaal bijvoorbeeld.
Ja.
Als je een hele grote opgave hebt, hoe zou je het lokaal kunnen oplossen met misschien wat minder partijen?
Ja, gewoon je buurman.
Ja, bijvoorbeeld. Oh. Nou, lokaler kan het niet.
Mm-hmm.
Ja. Vertrouw je je buurman?
Ja.
Nou, dat is een mooie stap.
Dus we kijken om naar elkaar en wat dichter in de buurt.
Laat ja, vooral met de vreemde, denk ik. De vreemde, daar de verbinding mee durven maken.
Ja, heel mooi. Ik dank jullie hartelijk. Lef en liefde.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.